Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van die God die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, willen deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 119 en daarvan het derde vers. Och, schonk ge mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken. En ook het zesde vers, 3 en 6 van 119. Doen we ook vanmiddag in verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van het christelijk geloof. En we doen dat met de 12 artikelen en zingen we aansluitend Psalm 143, het 10e vers. Leer mij, o God van zaligheden, uw goede geest, bestier mijn schreden en leid mij in een effen land. Dat is het 10e vers van Psalm 143. En in ieder spreken in zijn of haar hart. Aldus, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, is geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag, wederom opgestaan van de doden, is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. Dat is de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten we met elkaar een zegen vragen over deze dienst. Grote en barmhartige Heere in de hemel, voor de tweede maal op deze uw dag mogen we als gemeente samenkomen in dit huis van gebed om u, de levende God, in het gewaad van het woord te ontmoeten. Want Heere, dat is toch niet minder dan dat, als we als gemeente rondom het woord bijeen zijn, dan zijn het de schriften die van u getuigen en vanuit welk woord u tot ons spreekt. Ook al gebruikt u daar de menselijke stem voor en schakelt u ook mensen in uw dienst. U, die grote schepper van hemel en van aarde, komt tot ons wanneer de gemeente samenkomt, wanneer de lofzangen van Israël klinken. Daar woont en daar troont u, daar bent u zelf naar uw eigen belofte, naar uw eigen woorden in het midden. Heren, en dat maakt het gewone van iedere zondag toch zo bijzonder. Dat de heilige Heere, de schepper waarvan we het beleden hebben, dat u de Almachtige bent, de koning van hemel en van aarde. Dat u op die eenvoudige wijze, die eenvoudige middelen ook gebruikend, uzelf bekend maakt. Heren, dat past dankbaarheid en verwondering naast hoe gewoon het ook is dat we iedere zondag luisteren naar de schriften. En dat we als gemeente mogen opkomen. En lijken we niet zoveel meer dan een vereniging of een organisatie. Maar bent u het zelf die de gemeente roept, de kerk bijeen bindt en bijeen vergadert. Opdat we ons oor zouden afstemmen op uw spreken. En dan past het ook wel om die woorden in de mond te nemen. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Dat u met uw geest in ons midden bent, dat u ons aanraakt door het woord. En dat we ons laten leiden, bij de hand laten nemen. En wat toont u daar in uw goedheid, dat u ons niet in het ongewisse laat. Wie u bent en hoe u bent. En dat u ons niet laat ronddolen door het leven. Maar dat u ons allen wilt brengen op die ene weg achter hem aan, waarvan de schrift het beleidt en waarvan u het zelf gezegd heeft. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Jezus Christus, uw eigen Zoon. En geef dan ook, Heere, dat vanmiddag zijn naam weer centraal mag staan. Dat onze blikrichting bepaald wordt door zijn werk en zijn verdiensten, zijn offer, zijn opstanding. Want Heer, hoe zouden we voor u kunnen bestaan? Hoe zouden we voor u kunnen leven? Als dat bloed aan de deurpost van ons leven niet is gesprenkeld. En daarom is dat ook ons gebed passen toe. Door middel van uw Heilige Geest dat die het werkt in ons leven. Heer, dat niemand daarvan buitengesloten is. Dat niemand er geen behoefte aan zou hebben. En daarom is het onze bede dat u met woord en geest bij ons bent. En dan heeft u die geweldige belofte gegeven waar de gemeente samenkomt. Waar gebeden wordt om de doorwerking van uw geest. Daar bent u ook in het midden. En omdat u dat beloofd hebt, leggen we met alle eerbied en vrijmoedigheid de hand op die belofte. De apostel die roept ons er ook toe op, hè, dat we met vrijmoedigheid mogen toegaan tot de troon der genade om barmhartigheid te ontvangen. Heere, geef die zegen, geef die nabijheid en maak deze dienst ook werkelijk tot een goede dienst. Een dienst waarin uw heilige naam de eer mag ontvangen, waarin uw koninkrijk mag uitbreiden en waarin het rijk van de duisternis afbreuk wordt gedaan. Ja, Heere, dat het uiteindelijk een dienst is, dat er blijdschap in de hemelen is over zondaren die zich bekeren, tot u wenden, die voor u buigen en u dienen, uw lof, uw eer belijden. Wees dan zo in ons midden als we een taak hebben, denk van de koster, de organist, maar ook wanneer we straks onze gaven mogen geven, Heere, dat een goede dienst is, omdat u zelf bij ons bent. Neem dan weg al het verkeerde, aanvaard de dank voor al uw zegening en hoor zo ons gebed. In Jezus' naam alleen. Amen. We willen met elkaar het woord van God lezen. En wel uit de brief die de apostel Paulus geschreven heeft aan de Korintiërs. De eerste Korinthebrief en daarvan het 12e hoofdstuk. Ik heb zelf geen eigen gemeente en in die zin heb je dan de situatie van ja, waar preek je dan over? En zeker in de tijd na Pinksteren, toen heb ik mezelf wat de gewoonte aangewend om na Pinksteren ieder jaar is een geestesgave te bepreken. En dat wil ik dus ook vanmiddag doen. Er zijn verschillende Bijbelgedeelten waar de apostel spreekt over de gaven van de geest. Genadegaven, geestesgaven. En ik denk dat hij het meest uitgebreid doet in de Korinthebrief. Het is altijd wat lastiger, de achtergrond van Korinthe. Ik zal dat niet uitgebreid doen, maar het was kort samengevat een buitengewoon moeilijke gemeente. Er speelde van alles, zelfs over heel fundamentele zaken of de opstanding wel of niet een feit is. Nou, waar ze ook ruzie over maken is over geestesgaven. Het ging er blijkbaar erg onordelijk aan toe in de gemeente. Het gebeurde wel eens dat iemand opstond en die ging profeteren. Nou, dat kun je allemaal gewoon verstaan. En dat was nog niet het probleem, dat is Paulus, die prijst dat ook. Maar op hetzelfde moment stond er dan iemand anders op en die ging er doorheen praten. Ja, en dan wordt het natuurlijk moeilijk verstaan. En dan gebeurde het ook nog dat er iemand ging staan en die sprak allerlei klanken, tongentaal, klanktaal. En dat was helemaal niet meer te volgen. En de een die nam dan de ander de mate. Ja, ik heb in tongen gesproken, jij niet. Zo ging dat in die gemeente. En dan brengt Paulus wat orde op zaken. En daar beginnen we dan ook met lezen. Het zijn eigenlijk drie hoofdstukken, 12, 13 en 14. Waar hij heel uitgebreid over die geestesgaven spreekt in andere brieven. Zoals in de Romeinenbrief, de Efezebrief doet hij het veel korter. Veel vriendelijker ook. Maar hier is hij even orde op zaken aan het stellen. En wij lezen het eerste gedeelte. Dus hoofdstuk 12, vers 1 tot en met 11. 1 Korinthe 12. Wat nu de geestelijke gaven betreft, broeders, wil ik niet dat u onwetend bent. U weet dat u heidenen was, weggetrokken naar de stomme afgoden. Zo liet u zich meevoeren. En daarom maak ik u bekend dat niemand die door de geest van God spreekt zegt, Jezus is een vervloekte. Ook kan niemand zeggen, Jezus is Here, dan door de Heilige Geest. Er is verscheidenheid van genadegaven, maar het is dezelfde geest. Er is verscheidenheid van bedieningen. Het is dezelfde Heere. Er is verscheidenheid van werkingen. Maar het is dezelfde God die alles in allen werkt. Aan ieder, echter, wordt de openbaring van de Geest gegeven tot wat nuttig is voor de ander. Want aan de een wordt de Geest door de Geest een woord van wijsheid gegeven. En aan een ander een woord van kennis, door dezelfde Geest. En aan een ander geloof, door dezelfde Geest. En aan een ander genadegaven van genezingen, door dezelfde Geest. En aan een ander werkingen van krachten. En aan een ander profetie. En aan een ander het onderscheiden van geesten. En aan een ander allerlei talen. En aan een ander uitleg van talen. Al deze dingen echter werkt één en dezelfde Geest, die aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals hij wil. Tot zover dus de schriftlezing. We willen vanmiddag stilstaan bij de genadegaven die hij noemt in vers 10. Noemt hij er eigenlijk een paar. Werkingen van krachten en aan een ander profetie. En aan een ander, en dan komt hij. Het onderscheiden van geesten. Het onderscheiden van geesten. En u voelt natuurlijk wel aan, we gaan er niet, ja, het is niet dat we afstandelijk er eens naar kijken. De vraag is uiteindelijk natuurlijk voor onszelf. Hebben wij die gaven ook? Hè? Niet misschien in hele rijke mate, grootse mate, maar hebben wij deze gaven ook? Het onderscheiden van geesten. Maar voordat we daarover nadenken, willen we met elkaar gaan zingen. Psalm 45. En dan krijgt u gelegenheid ook om uw gaven te geven voor de volgende doeleinden. De eerste collect is bestemd voor de diaconie plaatselijk. De tweede voor de instandhouding van de eredienst, het quotum. En de derde voor het kerkgebouw. Al deze collecten van harte aanbevolen. En dan willen we aansluitend met elkaar zingen Psalm 45. Het eerste vers, mijn hart vervuld met heilsbespiegelingen, zal het schoonste lied van ene koning zingen, terwijl de geest mijn gladde tongen drijft. En ook het tweede vers, 1 en 2 van Psalm 45. Gemeente, in vers 10 noemt Paulus dus verschillende geestesgaven en de gaven waar we een streep onder gezet hebben is het onderscheiden van geesten. En ik gaf het al aan na de schriftlezing. De vraag die we onszelf stellen is deze: hebben wij die gaven, hè? Die geestesgaven, die genadegaven? En misschien zegt er nu iemand wel van ja, nou maak u eigenlijk een stapje te vlug. U zoomt direct in op die geestesgaven. En dan die in het bijzonder wel dat onderscheiden van de geesten. Maar wat zijn eigenlijk genadegaven? Wanneer noem je iets een geestesgave? Wanneer krijg je die trouwens? Nou, het is heel mooi dat de apostel zonder deze vraag heel expliciet te stellen wel een antwoord geeft in dit hoofdstuk. Wanneer krijg je een geestesgave? Kijk, we mogen ons vanmiddag niet verschuilen achter onkunde. Nou ja, geestesgaven, dat is volgens mij iets wat in evangelische kring speelt. Nee, wat nu de geestelijke gaven betreft, broeders, wil ik niet dat u onwetend bent. Hè? Dus daar is de apostel gelijk helder over. We kunnen ons niet verschuilen achter onwetendheid, onkunde. Maar wanneer krijg je dan die gaven? Nou, eigenlijk is het antwoord heel eenvoudig. Wanneer de geest in je leven werkt. Wanneer je door de Heilige Geest wordt stilgezet. Wanneer die als het ware je ogen ervoor opent dat de weg die we van huis uit bewandelen een doodlopende weg is. En dat die ons brengt op die ene weg. En nu is de situatie natuurlijk van toen. De meeste van u ja, zullen van kinds af aan met het woord van God vertrouwd zijn. Maar in die tijd van Korinthe, de gemeenteleden in Korinthe, ja, die hebben natuurlijk een hele andere achtergrond. Die gingen vroeger naar die heidense tempels, dienden de afgoden. En dan komt de geest in hun leven door de prediking van Paulus. En dan gaan ze zien, die afgoden die we dienen, dat zijn stomme afgoden. En is er dus een verandering gekomen in hun leven, niet meer de dienst van de afgoden, maar het belijden, Jezus is Heer. En je kunt dat heel praktisch voorstellen. Mensen sloten zich aan bij de gemeente omdat ze zich aangesproken voelden door het woord van Paulus. En ze doen geloofsbelijdenis. En net heb ik de geloofsbelijdenis voorgelezen, het apostolicum. Toen was de geloofsbelijdenis nog iets korter. Ik geloof dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, hè, zoals Petrus dat ook uitsprak. Of dat je het beleidt met elkaar, Jezus is Heere. Hij heeft het in al de levensterreinen van mij voor het zeggen. Jezus is Kyrios. Nou, zegt Paulus, toen je dat beleed, toen je bij wijze van spreken voor in de kerk stond, voor in de gemeente je ja-woord uitsprak, dat is het werk van de geest. Kijk, er waren er toen ook wel die dat betwijfelden. Jezus, die rabbi uit Nazareth. Nee, hij blijft er ver vandaan. Een vervloekte. Kijk, als hij dat zegt, dan is er een andere geest nog steeds werkzaam in je leven. De geest van de duisternis. Maar als je mag belijden, Jezus is Heer, je bent tot geloof gekomen, je mag hem aannemen, de wedergeboorte heeft plaatsgevonden, dan is dat het werk van de Heilige Geest. Petrus die zegt dat ook op de Pinksterdag. Misschien is daar wel een keer over gepreekt. Die mensen zijn verslagen onder die prediking van Petrus. En dan zegt Petrus, gelooft in de Heer Jezus Christus. En u zult de gaven van de Geest ontvangen. Dus wanneer krijg je geestesgaven? Wanneer tot verandering komt. Wanneer je tot geloof gekomen bent. Wanneer de geest je als het ware heeft vastgegrepen en in de dienst van koning Jezus heeft geplaatst. Dan blijft er de verscheidenheid, nou ja, die ook vandaag de dag in de christelijke gemeente er is. Tussen ons onderling, tussen u en tussen mij en diegenen die meeluisteren voor internet of de kerkradio. We zijn verschillend. Geeft ook niet. Als je je ja-woord hebt uitgesproken, dan zal de een de geest ontvangen door wijsheid, door kennis. De ander die mag in het ambt komen, het ambt van ouderling, van diaken, ouderling kerkrentmeester. De geest is daarin verschillend. Sluit zich in die zin ook aan bij onze talenten, mogelijkheden. Maar, en dat benadrukt hij hier juist sterk, want dat was ook het probleem in die gemeente. Het is dezelfde geest. En dan zijn we bij vers 4. Er is verscheidenheid van genadegaven, maar houd het vast, dezelfde geest. Verscheidenheid van bedieningen, dezelfde Here. Verscheidenheid van werkingen, dezelfde God die alles in alle werkt. Kortom, en dan vat hij het een beetje samen in vers 7. En ik zou zeggen, zet daar ook maar een streepje onder. Aan ieder echter wordt de openbaring van de geest gegeven tot wat nuttig is voor de ander. Of zoals hij het laatste vers dat we gelezen hebben, vers 11, samenvat. Al deze dingen, want dan heeft hij verschillende voorbeelden genoemd. Al deze dingen echter werkt één en dezelfde geest die aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals hij wil. Geestesgaven. Wanneer je tot verandering bent gekomen, wanneer de geest in je werkt, dan gebruikt de geest onze talenten, dan vervult hij ons ook met gaven tot opbouw van Gods gemeente. Als ik dan ook een klein beetje nog kijk naar hoofdstuk 13, gevuld met de liefde van Christus. Dat is een geestesgave. Dus we kunnen ons vanmiddag niet meer verschuilen achter onkunde. We weten nou een klein beetje wat geestesgaven zijn. En er is maar één antwoord, en ik hoop dat niemand dat geeft vanmiddag, dat het rechtvaardigt dat je geen geestesgaven hebt. Namelijk, als de geest niet in je leven gewerkt heeft. Eigenlijk heel kort gezegd, als je voor eigen rekening leeft. Als je de Here en zijn woord ten diepste maar laat praten, geen boodschap hebt aan die boodschap. En je gaat je eigen weg. Ja, als de geest dus niet in je werkt, dan heb je dus ook geen genadegaven, geen geestesgaven. Maar laat dat voor ons niemand gelden. Want dan zitten we op een heel gevaarlijk spoor, hè? Dat weet u allemaal. Maar er is dus verscheidenheid. En Paulus die somt er verschillende op. Vers 8, wijsheid, kennis. Vers 9, geloof, hè, dus, ja, het geloof dat bergen verzet, laat ik het maar zo zeggen. Genadegaven van genezingen, vers 10. Krachten, profetie. Onderscheiden van geesten, als hij dat nou allemaal zo bij elkaar optelt. Hè, die paar versen die wij gelezen hebben. Dan kom je aan 9 genadegaven, 9 geestesgaven. Als je het hoofdstuk nog wat verder leest, en dan kijk ik bijvoorbeeld naar vers 28... vormen van hulpverlening. Nou, er zijn toch ook, denk ik, sociaal bewogen onder ons. Bestuurlijke gaven, mensen die goed kunnen organiseren. Je mag er zelfs dit heel technisch lezen. Dat staat eigenlijk een Grieks technisch woord. Hè? Iemand die goed met Excel-bestanden is en ja, die veel inzicht heeft in het digitale netwerk, enzovoort, enzovoort. Wanneer dat gebruikt wordt tot opbouw van de gemeente, geestesgaven. En dus hoeveel zijn er wel niet? Ja, dat is niet zo'n zinvolle vraag. Als hij de Bijbel telt, hè, er zijn theologen die doen dat en die tellen dat. Is wat zegt Paulus in de Efezebrief, wat lezen we overigens in het Oude Testament. Ja, dan kom je wel op pakweg 30 gaven. Gaat het niet om. Hebben wij die geestesgaven? Hebben wij de gaven zoals hij die hier dus aanduidt met het onderscheiden van de geesten? En daar kijken we eens naar. Onderscheiden van de geesten. Beetje een lastig woord. Geesten, geesten, hè, dat staat er. Als ik het u zou vragen, de jonge lui vanmorgen, vanmiddag. Geloof je in geesten? Ja, geloof je in geesten? Ja, 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 toch wel, toch, hè? Engelen. Demonen, ze bestaan. Nou, laat ik het zo zeggen. Hebben ze invloed op uw dagelijks leven, op jouw dagelijkse bestaan? He, toen je hier de kerk binnenstapte, is er dan zelfs iets in je denken van, nou kom ik gewijde ruimte binnen rondom het woord van God en tegelijkertijd, demonen zijn hier ook aanwezig. Zou dat kunnen? Nou, zegt iemand, ja, zo concreet denk ik er om eerlijk te zijn niet over. Ik denk dat dat de meesten zo doen. Zo staan we vaak niet in het leven. Toch moeten we onszelf dan afvragen van onderscheiden van geesten. Als we nauwelijks al waarde hechten aan het bestaan van geesten, hoe zullen we ze onderscheiden? En dan krijg je natuurlijk zelfs wat vragen als Paulus dan ons aanspoort om de geestelijke wapenrusting aan te trekken. Efeze 6. Want we hebben niet een strijd tegen vlees en bloed, maar tegen de boosheden in de lucht. Ja, wat doet die aansporing ons dan? Hè? Als je eigenlijk toch zo weinig last van die boze machten hebt, de krachten rondom ons. Kijk, er staat hier geesten. Staat er ook letterlijk, dus daar verander ik niks aan. Dat hoeft ook niet, dat mag ook niet. Poosje terug was ik met mijn vrouw aan een fietstochtje gemaakt. Bij Oude Water. Kent u, hè? Heksenwaag. Misschien wel eens geweest. Dat is die grote ketting die er hangt. Die vlonder. En dan moest je in de oudheid op gaan staan. Hè? Tenminste, als toch het vermoeden bij de samenleving bestond, zou u niet behekst zijn. Meestal waren het vrouwen. En dan moest je erop gaan staan. En dan werd je gewogen. Nou, wee als je te licht bevonden werd. En nota bene, er zijn diverse mensen hebben daar het leven mee gelaten. De straffen waren niet mals in die tijd. En de kerk stond er nog achter ook. Ja, dan zeggen wij toch vanmiddag, hè, in 2017, naar die tijd willen wij niet terug. He, dus laat dat helder zijn, de tijd van de middeleeuwen en alles wat daarna komt, jongens, blij dat dat achter ons ligt. Maar desondanks, de wereld rondom ons, de boosheden in de lucht, he, houden we er rekening mee. Nou zullen we daar vanmiddag over de geestenwereld niet gaan speculeren. En nog minder gaan fantaseren. En het prikkelt soms natuurlijk wel eens de nieuwsgierigheid. Laten we dat allemaal maar bedwingen. Maar dit wel. We zitten hier vredig in dit kerkgebouw. En tegelijkertijd is er achter onze werkelijkheid een wereld die wij niet kunnen zien. En waarop toch volop strijd en activiteit is. En aan de ene kant, en nou geef ik gewoon maar het Bijbelse beeld dat de schrift hierin aanreikt, hebben we de geesten rondom God, de goede geesten, de engelen, gericht op ons behoud, gericht op onze redding. En aan de andere kant de kwade geesten, de boze geesten, de demonen, de Satan, Beelzebul en dat soort namen worden genoemd in de schrift. En die wereld, ook al zien we die wereld verder niet, er is wel nauw contact. Als er een zondaar zich bekeert, als we ons afkeren van de boze wegen en we vallen voor hem neer die de weg ten leven is, Jezus Christus, dan is er vreugde bij de engelen, zegt de Heer Jezus, vreugde in de hemelen over een zondaar die zo tot verandering komt. Jesaja, die zegt in een van zijn verzen precies het tegenovergestelde. Als daar iemand van het verbondsvolk, het volk Israël, struikelt, afkeert, afwendt, de afgoden gaat dienen, dan is er in zekere zin satanische blijdschap over een christen die Christus verloochent. Dus in dat spanningsveld staan wij. En in dat spanningsveld roept de apostel dus ons ook op, trek de geestelijke wapenrusting aan. Opdat we daar scherp in zullen zijn. Opdat we het harnas, het borstwapen, de helm, het zwaard, opdat we dat aan zullen wenden in de strijd die rondom ons plaatsvindt. Het onderscheiden van geesten. Het is inmiddels duidelijk, we staan in een wereld met geesten, boosheden, goede geesten, engelen, demonen. In die wereld staan wij. En dan zegt de apostel, nou komt er heel wat op ons af. En nou is het onze taak, onderkennen wij alles wat op ons afkomt, wat zich aandient. Komt dat nou uit een goede bron? Ons ten leven, ons tot behoud, van Gods wegen? Of is het uit een kwade bron? Is het gemunt op onze ondergang? Wil het ons doen struikelen? Wil het ons uiteindelijk verloren laten gaan? Onderscheiden we dat? Kijk, je zit er zo van tevoren erover na te denken. Hoe kun je zo'n thema wat Paulus hier beschrijft duidelijk krijgen? Speelde ik nog even met de gedachte, ja, hoe het onderscheiden van geesten. Eigenlijk zou ik twee papiertjes mee moeten nemen. Een zwart A4'tje. Dan zeggen we, nou ja, dat is het rijk van de duisternissen. Het rijk van de demonie. Het rijk van Satan. En een wit A4'tje. Het rijk van God, het rijk van het licht, het rijk van de engelen. En ik zou ze hier bij wijze van spreken ophangen. Hier de zwarte, hier de witte. En ik zou het u vragen, ziet u het verschil? Nou, ik denk als ik dat gedaan zou hebben, dat u me niet helemaal serieus zou nemen. In die zin, dat u bijna zichzelf af zou vragen of ik u wel serieus neem. Natuurlijk zie je dat verschil. Daar hoef je echt niet op de voorste rij te zitten. Dat zie je achteraan ook, hè, van dat zwart is en dat wit. Ziet iedereen. Wordt hier ook niet bedoeld. Kijk, laat ik het maar gewoon helder maken. Als ik hier zou gaan vloeken vanmiddag. Dan zal het waarschijnlijk ook de laatste keer zijn dat ik hier in Noordwijk ben. Maar dan weten we allemaal, dat is een verkeerde bron, hè? Dat is een verkeerde bron. Dat zijn woorden uit de duisternis gesproken. Dat horen wij allemaal, kinderen onder ons ook. Dat zit verkeerd, dat is niet goed. Maar dat is niet de gave die Paulus hier bedoelt. Het verschil weten tussen zwart en tussen wit. Laat ik het anders zeggen. Hoe presenteert de Satan zich, zegt de Heer Jezus? Hij komt als een engel des lichts. Hij komt niet met een zwart papier aan. Hij komt niet met grove woorden en ernstige vloeken. Wel nee. Hij komt met een papier, om het zomaar eens te zeggen, dat bijna wit is. Gebroken wit, laat ik het zo noemen. Gebroken wit. En dat witte papiertje dat hier aan de rechterkant hangt, dat hangt er al een poosje, dat begint een klein beetje smoezelig te worden. En dan vraag ik het weer. Ziet u het verschil? Gebroken wit. En dat witte papiertje dat ook niet meer helemaal schoon is. Nou, dan zeggen misschien degene die achteraan zitten, dan kom ik toch eventjes naar voren. En dan mag ik ze beetpakken, even zo goed onder die koepel houden, goed onder de lamp houden, dat ik het verschil zie. Want nou is het niet meer zo makkelijk. En dat is wat de apostel hier bedoelt. Het onderscheiden van geesten, dat je als het ware, nou het lijkt geweldig op elkaar. Het tarwe en het onkruid, ik zou het verschil niet eronder kennen. En wie dat ziet, wie dat opmerkt, die heeft de gave van het onderscheiden van de geesten. En ik stel die vraag maar weer, hebben u hem? Ziet u het verschil, hè, tussen dat wit, gebroken wit? Ja, maar die papiertjes, dat is een voorbeeld. Om het duidelijk te maken. Maar waar denkt de apostel aan? Hij denkt natuurlijk niet aan die twee papiertjes die hier hangen. Wat bedoelt de apostel? Nou, er zijn verschillende dingen waar hij aan denkt. En dat haal ik uit de brief. Dat haal ik uit de handelingen van de apostelen. En laat ik er gewoon maar een paar noemen. En misschien wel de meest belangrijke, waar hij in dit verband aan denkt, dat zijn de dwaalleraren. Hoor je, als er iemand hier achter die lessenaar staat, is dat een goede bron of een verkeerde bron? Nou, even in de tijd van Paulus, hè, dat omstandigheden waren natuurlijk anders. Paulus heeft daar gepreekt in Korinthe. Is een gemeente, ja, opgebouwd. We krijgen zelfs de indruk dat het een redelijk grote gemeente is. Ik heb veel volk in die stad, hè, dat wordt er een keertje ook aangegeven. Grote gemeente. Maar ja, Paulus gaat weer weg. Hij heeft er gepreekt, zondag aan zondag, heeft er misschien bijbelonderwijs door de week gegeven. Ik weet nooit zo goed hoe dat allemaal zijn vorm gekregen heeft en daar gaat hij. Er zijn nog andere gebieden waar hij het evangelie moet verkondigen. Hebben ze toen preek gelezen na die tijd? Ja, het staat er allemaal niet, ik kan het me niet voorstellen, maar... Heeft de ouderling een stichtelijk woord gesproken, gaven van profetie, ik weet dat allemaal niet. Hebben we weinig zicht op. Maar wat er toen gebeurde, op een gegeven door de weekse dag wordt er aangeklopt bij een van de oudsten. En er staat een man voor de deur en die zegt, ik hoor dat hier een christelijke gemeente is in Korinthe. En ik zou graag komende zondag bij jullie in de gemeente willen zijn, kan dat? Ja, natuurlijk, dat kan wel. Hartelijk welkom. Ja, maar ik heb nog een vraag. Ik zou zelfs graag willen preken bij jullie. Nou, wil u preken bij ons? Ja, ik ben een rondreizend prediker. Ja, maar waar kom je dan vandaan? Wie ben je eigenlijk? Wat is je naam? Nou, ik ben Apollos. Ik kom uit Alexandrië. Daar heb ik ook mijn onderwijs genoten, de klassieke talen geleerd. En ik heb onderwijs gekregen in Jeruzalem. Ik sta eigenlijk in de traditie van Johannes de Doper. Ja, maar wat preek je dan? Nou, net zoals Johannes de Doper preekte, ik steek mijn vinger uit en ik wijs op het Lam Gods. Zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Nou, die oudste, die ouderling, die hoort dat aan en ja, dat klinkt buitengewoon. Jij mag zondag preken. En zo gebeurt het ook. Dus die komende zondag, nou, dan ziet de gemeente dat er een vreemdeling bij is en die loopt naar voren en die zegt even wie die is, Apollos uit Alexandrië, en die begint te preken. Nou, de mensen zijn aangenaam verrast. Wat een welsprekendheid. Wat een schriftkennis. Wat een vurigheid. Gebeurde bij Paulus wel eens dat je nou je ogen dicht deed? Viel er zelfs wel eens iemand in slaap? Paulus die kon het nog wel eens wat lang aanhouden. Daar heb je Apollos geen last van hoor. Een zeldzaam prediker. En toch zitten er wat mensen in de kerk. Want je zou natuurlijk nu de vraag kunnen stellen. Wit. Gebroken wit. Klinkt wit, hè? Toch? En toch zitten er wat mensen in de kerk. Priscilla en Aquila. Hele eenvoudige mensen, tentenmakers. En die horen zo die preek van Apollos. Ja, zijn diep onder de indruk. En toch... Ze wachten Apollos even op. Jo, Apollos, we hebben je preek gehoord vanmorgen. Zeggen ze in de hal tegen hem. We hebben je preek gehoord. Indrukwekkend. Heb je zin om koffie te drinken bij ons? En je mag nog logeren ook. En als je morgen bereid bent de handen uit de mouwen te steken. En je helpt wat met het tentenmakersvak. Dan kun je nog wat brood verdienen. Preek je volgende week hier weer. Dan blijf je een paar maanden hier. En ze zitten aan de koffie even later en... Joh, we zijn diep onder de indruk van je bijbelkennis. En wat een begaafdheid heb je. En toch missen we wat. Je riep de gemeente op, zie het Lam Gods, dat de zonde de wereld wegneemt. Maar het is nog rijker dan je zegt. Want als dat het enige woord is, dan blijven we allemaal nog zitten. Zelfs gehoor geven aan die oproep. Zelfs dat kunnen we niet. Maar de Heilige Geest is uitgestort. En die neemt als het ware mensen bij de hand. Die brengt mensen in beweging. Die geeft handen om het woord aan te nemen. Die geeft oren om het woord op te merken. En die doet juist alles wat ons ontbreekt. En ze leggen hem dus, en zo staat het dan ook in de handelingen. Ze leggen hem nauwkeuriger de weg des Heren uit. En wat misschien wel het meest mooie is van deze geschiedenis... Apollos die is helemaal niet zo van, ho, hebben jullie gestudeerd? Ik wel, hè? Nee, dat zegt hij helemaal niet. Hij aanvaardt dat woord, buigt voor dat woord en de volgende zondag met nog veel meer enthousiasme, zie het Lam Gods en de Heilige Geest passen toe. En dan zie je dus dat Apollos gegroeid is. Wit, gebroken wit. Nou, hij had er aanvankelijk niet helemaal scherp zicht op, maar u voelt met mij mee. Hij put uit een goede bron. Hij moest er nog wat meer onderwijs in krijgen, maar de grondslag was goed. Maar Apollos gaat ook weer weg. Die blijft er een aantal maanden, die reist door naar Efeze. Ja, en de gemeente is weer zonder herder en leraar. Maar geen nood. Er zijn meer rondtrekkend predikers in die dagen. En er wordt weer aangeklopt bij een van de ouderlingen. Ik ben een rondtrekkend prediker, zegt die man. Maar waar komt u vandaan dan? Jeruzalem, Jeruzalem. Ik heb er onderwijs genoten van de apostelen. In het bijzonder wel van de broer van de Heer Jezus, Jacobus. Dat is mijn leermeester. En ik mag in mijn verkondiging wijzen op het grote werk van Christus. Dan mag u preken zondag. Kom maar aanstaande zondag. En dat gebeurt. Dus die leraar, die rondreizend prediker, die bedient het woord. Ja, en de mensen luisteren weer aangenaam verrast. Ernstig woord, een bewogen woord. En die zondag erop preekt hij weer. En die zondag erop weer. En ze zijn er ergens verrast mee. Maar inmiddels gaat die rondtrekkend prediker de gemeente ook een beetje kennen. En op een gegeven zondag zegt hij het ook. Hij zegt, gemeente, ik mag hier keer op keer wijzen op het grote werk van Christus. Het heerlijke wat hij gedaan heeft. Maar weet u wat me opvalt? Als christelijke gemeente onderscheidt u zichzelf zo weinig. U gaat gewoon op in de dingen van alle dag. Maakt zich druk om de dingen van alle dag. Neem nou het eten en het drinken. Zijn er nou onder u die vasten? Die toch momenten afzonderen om zich meer te richten op de dienst van de Heere? Vast u. En kijk, die woorden die Mozes gesproken heeft over de Sabbat. Daar kun je toch zomaar niet in de wind laten gaan. Houdt u de Sabbat. En gaandeweg zie je dat er in de prediking van deze... Ja, het gaat om het kruis. Zeker waar. Maar u kunt wel zeggen het kruis te volgen, Christus te dienen. Maar als u niet vast... Als u zich niet hebt laten besnijden. Als u die Sabbat niet houdt. Ja, dan vraag ik me toch af of u een echte christen bent. En zo preken ze in alle ernst. Bewogenheid. Ik stel weer die vraag. Hè? Wit. Gebroken wit. Toch in de kern een goede grond. Goede bron. Of is het troebel water? Maar wat zou u zeggen? Paulus die hoort er later van. Hè? Er zijn dus leraren in de gemeente gekomen. Die geven u. Nee, die leren u dat u zich moet houden aan vasten, aan de Sabbat, aan het besnijden. En dan zegt hij er niet bij, het zijn leringen van Mozes. Het zijn leringen van demonen. Ja, maar het gaat toch om het kruis? En ze spreken toch de naam uit van de Heer Jezus? Ja, en toch zegt Paulus aan Timotheus, ik hoor dat er valse leraren ingeslopen zijn die afleiden van het kruis van Christus. Zou u het onderkend hebben? Zou u het gehoord hebben? Hebben wij het onderscheiden van de geesten? Kijk, je zit er eens voor jezelf over na te denken. Blijkbaar is het dus zo dat alles wat het kruis van Christus in mindering brengt, ja, dat ziet de apostel als een geweldig groot gevaar. En nou, het heeft voor mezelf best wel wat lering gegeven, dit tekstgedeelte. Kijk, ik mag hier nu vanmiddag bij u zijn. Vanmorgen was ik in een andere gemeente. Volgende week hoop ik weer in een andere plaats te zijn. En dan houd ik dat mezelf ook even als spiegel voor, hè. Mezelf en ja, het geldt ten diepste voor iedere voorganger vandaag de dag. Hoe kom ik er zo even op? Pakweg 2 jaar geleden is er dat dikke boek gepubliceerd van dominee G. Boer. Nou heb ik de man nooit gekend, nooit gehoord ook. En dan lees je spreken van 30 jaar geleden. En dan hou ik mijn eigen preken er maar eens naast. Of de preken die ik zondags hoor. Een poosje geleden heb ik eens een preek geluisterd van... Dominee Doornbal, Oene. Ik heb hem ook nooit gehoord in een levende lijve. Leefde lang niet meer. En dan hoor je, hoe werd er nou 30 jaar geleden gepreekt? Hoe doen we dat vandaag de dag? En ik zeg het in alle voorzichtigheid en ik houd mezelf nogmaals die spiegel voor. gaat dat altijd om dat kruis van Christus, hè? Of lopen we soms niet het risico, en nogmaals, dat zeg ik ook tegen mezelf, ervaren wij Gods hand in het ziekenhuis, in de problemen op het werk? Ervaren we zijn nabijheid toen het moeilijk ging in het gezin? Hoe mag ik christen zijn in het leven van alle dag? Dat zijn nog wel eens de thema's die we vandaag willen horen, veel willen horen. En niks mis mee hoor, dat mag ook, dat moet ook. Maar laat ik het eens heel scherp zeggen vanmiddag. Om onze hand vast te houden in het ziekenhuis, heeft Christus niet aan het kruis hoeven te hangen. Dat wij christen zijn in het leven van alle dag, dat heeft hem niet zo'n prijs hoeven te kosten. Maar om de verzoening met God te bewerken. Om in de toren van de Vader te gaan staan, de toren die wij verdiend hebben. En ik wil er eigenlijk alleen maar dit mee zeggen, gemeente, dat we er attent op blijven, alert op blijven. Alles wat dat in mindering brengt, dat is nou de kracht van de boze. Om, natuurlijk, kruis is belangrijk hoor, maar er zijn toch zorgen op je werk. Zorg is dat je een baan hebt, dat er een vastheidsgarantie is. En nee, het gaat om het kruis. Het gaat om de verzoening. Het gaat om de redding. Het gaat erom dat we weer vlak staan ten opzichte van God. Dat het weer goed is tussen hem en ons. En daarvoor is Christus gekomen. Voelt u het kruis van Christus? Dwaalleraren. Waar denkt de apostel nog meer aan? Ik noem het slechts. Ik zou het uit kunnen werken, maar dat wil ik nu vanmiddag niet doen. Ik zei dus al, dus dwaalleraren. Ook dan denkt hij aan valse profetie. In die dagen was het zo, hè, dat je, ja, wij kennen dat in onze traditie niet zo. Ik heb zelf een poosje gewerkt in een ziekenhuis in Zuid-Afrika, 30 jaar geleden. En als je dan wat in zo'n kerk, en je kwam en dan vroeg zo'n predikant wel eens, heeft er iemand nog een profetisch woord? Heeft er iemand nog iets te zien gekregen, een bijzondere ervaring? En dan stond er zo iemand op. En die vertelde dan in het rap venda's van de persoonlijke ervaring, uitredding, visioen of anderszins. En nou, die ging dan zitten en iemand anders die staat op en doet hetzelfde. Nou, en als er dan 2, 3 geweest zijn, dan nam de voorganger weer het woord en dan preekte die. Dat gebeurde dus ook in Korinthe. En dan zegt de apostel eigenlijk tegen ons, niks mis mee, mag. Als dat binnen je traditie past, allemaal goed. Maar toets het wel. Want iemand kan iets heel bijzonders te zien hebben gekregen. God heeft mij bepaald bij. En die doet vervolgens uitdrukkingen en uitspraken die strijdig zijn met de rest van het woord van God. En zegt de apostel, dat kan niet, dat kan niet. Beproef de geesten. Toets of ze uit een zuivere bron komen. Dus profetie. Ander punt waar de apostel aan denkt, laat ik helemaal rusten, want dat vind ik echt een heel moeilijk thema. Bezetenheid. Dat meisje loopt hem wel achterna, hè? Deze zijn dienstknechten van de Allerhoogste God die u de weg der zaligheid verkondigen. Ja, er zit geen woord verkeerd bij. Het klopt precies. Ga uit van haar. En hij bestraft de boze geest. Een van mijn collega's, ik werk in een zorgcentrum. Een van mijn collega's die heeft jaren als arts in de psychiatrie gewerkt. En ik was met deze preek bezig. En ik vroeg dus pakweg 2 weken geleden aan hem van, joh, heb jij demonie wel eens in je spreekkamer gezien, hè? Nooit, nooit. Ik heb diezelfde vraag wel eens gesteld aan een psychiater die bij De Hoop werkt, hè, evangelisch centrum. Voor drugsverslaafden. Ja, ik zie het regelmatig. Ik zie het regelmatig. Wie heeft er nou gelijk? Nou, ik beslecht dat vanmiddag niet. Dat wil ik ook niet. Dat kan ik ook niet. Ziet de een te veel, de ander te weinig? Maar dat bedoelt de apostel wel, hè? Het onderscheiden van geesten zien we de kracht van de duisternis. Zien we ook de gave van Christus. Hij denkt nog aan een 4e punt. En dat vind ik eigenlijk de belangrijkste nog wel. Of mede ook een hele belangrijke. De apostel die spreekt in zijn brieven over de beginselen van deze wereld. En daar bedoelt hij gewoon mee het eten en drinken. Ons dagelijks bezig zijn, ons werk, ons huwelijk, gezin en alles. Nou, hoe staan we gewoon in het leven? Is dat belangrijk? Ja, natuurlijk, heel belangrijk. Ja, maar staat het op de eerste plaats of op de tweede plaats? En dat is wat de apostel even benadrukt. Het onderscheiden van geesten. Werken wij om ons levensonderhoud omdat we dat het belangrijkste vinden, dus nummer 1? Of is dat toch het koninkrijk van God? De Heer Jezus die zegt namelijk zelf, wat je eten zult en wat je drinken zult en waarmee je kleden zult, daar maken de heidenen zich druk over. Maar de hemelse Vader die weet wat u nodig heeft, dus maak u daar maar geen zorgen over. En ik spreek dit heel makkelijk uit hoor, maar als ik het u zou vragen, waar maak u nou de meeste zorgen over? Is dat toch niet uw gezin? Of het gaat nogal wat lastig op het werk en ja, of dat goed blijft gaan? Tuurlijk mag je daar zorg over hebben. Mogen we in het gebed ook de Heere neerleggen. Maar is het toch eerst het koninkrijk van God? Kijk, de Satan, ik zei het al, die komt niet met een zwart papier. Die komt met gebroken wit. Dat je het hebt over dat kruis van Christus, natuurlijk heeft hij het liever dan we het er niet over hebben. Maar als hij het er dan toch over hebt, nou ja, het zij zo. Maar u hebt toch dat hartinfarct gehad? Zorg eerst dat uw gezondheid maar goed is. En het is nou het einde van het schooljaar. Hè? Zorg nou eerst maar dat je overgaat naar de tweede, naar de vierde. Dat kruis, dat komt nog wel. Voelt u, dat is nou net de truc die hij toepast. Dingen die waardevol zijn, die zet hij op de eerste plaats van het leven. Onderkennen we dat? Onderscheiden we dat? Dat is als het ware wat de apostel hier ons voorhoudt. Hè? Het onderscheiden van de geesten. En weer stel ik die vraag. Hebben wij nou deze gaven? Zien wij in alles wat zich aandient in ons leven, wat ons overkomt, waar we druk mee zijn, waar we ons begeven, hoe goed het ook is hoor, de krachten van de duisternis en de macht van de Heere met zijn engelen, zien we dat in alles wat op ons afkomt? Heere, neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Neem mijn zilver en mijn goud, maak dat ik niets u onthoud. Dat alles maar gaat om de dienst van de Heere. Want dat is die geestesgave. Hebben wij deze gave? Kijk, als het goed is, ja, hebben we deze gave allemaal. Toch? Want, ja, hoe moet ik dat duidelijk maken vanmiddag? Toen mijn vader nog leefde, die is een paar jaar geleden overleden. Hij was 20 jaar toen de oorlog uitbrak. Dus in 1940 was hij zelf 20. Nou, hij heeft er nog een periode ondergedoken gezeten. De boerderij van mijn moeder. En het was natuurlijk wel eens luisteren naar, Radio Oranje, Radio Engeland. Zijn er toch berichten dat de geallieerden onderweg zijn? Hoe is het met het front? Enzovoort, enzovoort. Kijk, de Duitsers die wisten dat ook. En die zonden heel veel ruis in de ether. En dat mijn vader zei, ja, dan moet je natuurlijk heel voorzichtig draaien. Dat radiootje nog zo neerzetten. Dat hij in een goed golflengtegebied zat. En heel voorzichtig draaien. En dan allemaal gekraak en geruis. En ja, nou heb ik hem. En dan hoorde je tussen al dat geruis heen. Stem van de koningin of van de minister. En dan kreeg je weer wat informatie. In al het geroezemoes. Al het geruis. Wat zich vandaag de dag aandient, waar we druk mee zijn. Hebben we de stem van de Zoon van God gehoord. Wend u tot mij en word behouden. En we hebben het gehoord dat het een stem is met volmacht. Een stem is met gezag. Een stem waar we aan ons over konden geven, omdat hij betrouwbaar is. Hebben we dat gehoord? Hè? In die zin mag ik het zo zeggen. Het onderscheiden van de geesten, ik zou bijna zeggen, het is de eerste gave die de Heilige Geest schenkt. Dat je in al het geroezemoes hoort, de stem van de Zoon van God en die ze gehoord hebben, zullen leven. Dus ik stel het nog een keer, hè? Heb het toch allemaal gehoord? En later, ik zou zeggen, lees dat straks thuis maar door als u straks nog eet met elkaar. 1 Johannes 4. Daar krijgen we namelijk onderwijs waar de apostel zegt, geliefden, geloof niet elke geest, maar beproef de geesten opdat ze uit God zijn. Dus zegt de apostel tegen ons, het is een opdracht. Je moet jezelf hierin oefenen, trainen, hè, laat ik het zomaar eens zeggen, bevorderen. En je kunt als het ware dat wit, gebroken wit, als je daar wat vertrouwd mee raakt, ga je het steeds beter onderscheiden. En dan is het heel mooi, en dat werk ik verder niet uit, 1 Johannes 4, dan noemt de apostel, en ik zou zeggen, neem dat maar eens als huiswerk mee, dan noemt de apostel een paar van die kenmerken, zo kun je dat leren, zo kun je dat eigen maken, beleid dat Jezus is de Christus en dat hij in het vlees gekomen is. Laat dat de belijdenis maar zijn van iedere dag. Overwin de wereld. Dus alles wat ons tegenkomt, dat het op de tweede plaats van ons leven staat. Wie God kent, zegt de apostel, die luistert naar ons. Die volgt de leer van de schriften. Die heeft de waarheid lief. Dat zijn zo wat kenmerken die de apostel ons aanreikt. En die ik u als huiswerk zou willen meegeven. Misschien zegt er iemand tot slot wel van, nou ja, dit ging allemaal wel erg vlug wat u nu zo noemt. En ik zal dat thuis wel nalezen, maar het is niet niks wat u allemaal noemt. Nee, dat is ook zo. En toch zeg ik dan vanmiddag, welke tijd leven we? Na Pinksteren. De Heilige Geest is uitgestort. Vanmorgen was er bij ons in onze eigen wijk was er een doopdienst. Wordt formulier weer gelezen. Als we gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest, die toepast, in het hart legt, indraagt hetgeen wij in Christus hebben. Hoe zegt de psalmdichter het ook weer? Al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt. Kijk, die gave, nu hebben we hem nog nodig. Onderscheiden van geesten. We leven nog midden in de wereld, maar straks, als Christus terug zal komen op de wolken van de hemel en het vrederijk zal aanbreken en het koninkrijk van God zal gevestigd worden op deze aarde, dan zal God alles en in alle zijn. Er zal nergens verborgen meer het rijk van de duisternis nog in een hoek kunnen schuilen. En daarom 1 opdracht, gemeente, neem die mee. Zorg ervoor dat we er allemaal dan bij zijn. Amen. Laten we daar ook voor bidden en zingen. Het is eigenlijk een gebed, hè? Psalm 25, het tweede vers. Heer, ai maak mij uw wegen door uw woord en door uw geest bekend. Dat is het tweede vers van Psalm 25. Laten we samen danken en bidden. Barmhartige God en Vader in de hemel, aan het einde van deze dienst komen tot u. Om u dank te zeggen voor de dag die u ons gegeven hebt, voor de dienst ook van vanmorgen en vanmiddag. Om uw woord te horen, het onderwijs vanuit de schriften te ontvangen, waarin u die weg gewezen hebt ten leven. De weg achter hem aan, uw Zoon Jezus Christus, onze Here, waarvan we het ook beleden hebben. Opgevaren naar de hemel. Gij voert ten hemel op vol eer. De kerker werd uw buit, o Heer. En u zag de strijd bekronen. En daarmee hebt u ook gaven uitgedeeld. Gaven tot der mensen troost, opdat zelfs het wederhorig kroost altijd bij u zou wonen. Heer, ondanks alle zorgen die er in de wereld zijn, dichtbij en ver weg, aanslagen, bosbranden en wat iets meer is, de chaos en het oorlogsgeweld dat er maar blijft, wat leven we in een bijzonder bevoorrechte tijd. De tijd na Pinksteren. Dat de geest die uitgestort is, het uit Christus neemt en het ons wil schenken om niet. Heer, het is alles louter genade. De handen slechts ophoudend. Vragend opent uw mond, eist van mij vrijmoedig op mijn trouwverbond. En alles wat ons ontbreekt, dat schenkt u, geeft u, mild, overvloedig. Heer, wat hebben een rijke Heere. En al zijn we dan nog zulke arme zondaren en mensen die het iedere keer weer verknoeien en het zicht kwijt zijn en van de weg afdwalen. Heere, dat we toch vluchten tot het kruis van het Lam. En dat we het mee mogen zingen, nu reis ik getroost. Onder het heiligend kruis, naar het erfgoed daarboven, naar het vaderlijk huis. Mijn Jezus geleidt mij door de aardse woestijn, gestorven voor mij. Het zal mijn zwanenlied zijn. Heere, geef dan dat we dat mee mogen zingen. Meebeleiden met McChane. Dat het ook ons lied is, wetend. Ons staat een sterke held terzij. De zegen is ons beschoren. En zijn wij zwak, kwetsbaar, struikelen. De pijlen van de boze, we ketsen ze zo slecht af en ze treffen soms zo gemakkelijk doel in ons leven. En toch, Heere, geef ons die gave van onderscheid. Dat we door al het geroezemoes het mogen opmerken, de stem van de Zoon van God. En dat we het schild mogen opheffen, de helm der zaligheid mogen opzetten, de wapenrusting mogen aantrekken in de strijd tegen de boze. Heere, maak ons sterk. En dan zit ten diepste in onze zwakheid. Toont uw heerlijkheid en majesteit. En heren, mogen we in dat opzicht werkelijk een christelijke gemeente zijn. Beseffend, zonder Christus hebben we geen toekomst. Maar met Christus vermogen we alle dingen. Heren, mag dat de zegen zijn van de verkondiging van het woord. Schenkt die aan uw dienaar ter plaatse en de kerkenraad. Al het kring- en clubwerk dat er in de gemeente is. Ook al is het misschien nu een periode van zomervakantie en rustiger aandoen. Geef ook rust. Dat we juist weer de accu op mogen laden wat betreft de dingen van het dagelijkse leven. En dat we ons mogen voeden met u, de levende God, het manna dat u vanuit de schriften ons aanreikt. Heer, zo gaat de levensweg weer verder. Ga met ons mee waar we onze taak mogen hebben. Mogen we toch ook bidden voor de christenen waar ook ter wereld. Vervolgd, op de vlucht. Heer, wat is er een nood in de wereld. Heer, er is niemand van ons die het nog overziet en de regeringsleiders. Er is niemand meer die het boven staat, die het kan zeggen, ik heb het nog in de vingers. Ik heb het nog in de hand. Maar dit mogen we wel weten. U ontglipt het niet. En bij u is alle macht in de hemel en op de aarde. Ja, zelfs die laatste vijand, die machtige vijand, is door u teniet gedaan. Heer, doe ons in dat vertrouwen leven. Doe ons uitzien naar die grote morgen dat vrede en gerechtigheid zal aanbreken. En dat we er dan ook allemaal bij zijn. Aanvaard de dank voor al uw zegening. Neem weg al het verkeerde. En hoor ons gebed in Jezus' naam alleen. Amen. Tot slot willen we met elkaar zingen Psalm 68. Het 9e vers, Gods wagens bovenluchtig zwerk. Zijn 10 en 10 maal 1000 sterk. En ook het laatste vers, hoe groot, hoe vreselijk, zijt galom. 9 en 17 van 68. Ga dan heen in vrede en laten we bidden om de zegen van onze God. De genade van ons Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met ons allen. Amen. Thank you.